Goedemorgen iedereen. Het is fijn om nog een keer hier te mogen spreken over het woord van God. De boodschap van vandaag is er een die tot stand is gekomen een tweetal maanden geleden, na een gebeurtenis in onze gemeente, waarbij een bejaard koppel, 85 jaar, hun zoon hebben moeten afgeven. Totaal onverwacht, geen afscheid kunnen nemen. Hij was 54 jaar op vakantie in Spanje en daar een fatale hartaanval gekregen. Het lichaam moest dan nog eerst gerepatrieerd worden en pas 3 weken na overlijden konden ze hem begraven. Dat echtpaar had in het verre verleden ook al hun 9-jarige dochter moeten afgeven. Dus opnieuw werden zij geconfronteerd met dat immense verdriet. Hun verdriet was dan ook schrijnend. Kinderen horen hun ouders te begraven, niet andersom. Een week na de begrafenis heb ik dan deze boodschap gebracht, terwijl op datzelfde moment bij een ander bejaard echtpaar uit onze gemeente, 92 jaar, zich dezelfde tafereelen afspeelden. Ook zij hebben hun zoon moeten afgeven. Opnieuw dat verdriet en hartepijn. Hoe moeten wij daar als buitenstaander mee omgaan? Vandaar de boodschap, het juk van zilverdiet. Maar laten we eerst de zegen vragen. Hemelse Vader, dank u wel dat wij hier in alle vrijheid en openheid mogen samenkomen. Ik wil u zegen vragen, Heer, over het woord van vandaag. Vul deze ruimte met uw geest en beroer de harten die moeten beroerd worden. Zegen dit woord, Heer, dat vraag ik u Jezus naam. Amen. We komen allemaal in ons leven wel eens in tijden die je leven op zijn kop zet. Niemand wordt daarvan gespaard. Tijden waarbij we ons een beetje hopeloos of hulpeloos voelen. Ontmoedigd, in zak en as. En dat kan van alles zijn. Dat kan zonden in je leven zijn die je maar niet achterwege kunt laten en die je zorgvuldig verborgen houdt. Het kan verlies zijn van je werk. Het kan zijn dat je in een financiële put zit, waar je langs geen kanten weet hoe eruit te geraken. Het kan stil verdriet zijn van iemand die wegkwijnt in eenzaamheid. Het kan stil verdriet zijn over een echtscheiding, waarvan ik denk dat dit fel onderschat wordt, omdat het zo veelvuldig voorkomt en omdat er zo weinig gesproken wordt over wat het doet met een man of vrouw, wat het doet met kinderen. Stil verdriet over een ziekte waar maar geen eind aan komt. Of over een diep traumatische ervaring die overkomen is. En zo zullen er nog wel dingen zijn waar ik nu niet aan denk. En hoewel we al de punten die ik nu opgesomd heb kunnen meenemen in de boodschap van vandaag, wil ik vandaag toch, zoals ik daar straks al heb aangegeven, het stil verdriet benadrukken wanneer er een dierbare, een geliefde ons wordt ontnomen. Vroeg of laat worden we daar allemaal mee geconfronteerd. In welke van deze situaties je ook bent terechtgekomen, het neemt je helemaal in beslag. Je hebt het gevoel dat jouw verdriet al het andere overheerst. Je eerste reactie zou kunnen zijn, dat kan niet waar zijn. Het is een nachtmerrie, dat moet een vergissing zijn. Ik kan het niet geloven. Je begint jezelf vragen te stellen, waarom overkomt mij dat? Wat had ik kunnen doen? Als ik het van tevoren geweten had, dan had ik dit of dat kunnen doen. Het begint met een totale ontkenning van wat er eigenlijk is gebeurd. Het is gewoon te veel om te vatten. Zo'n stil verdriet kan heel confronterend zijn. Want of je wil of niet, je hebt geen keuze, je moet het aanvaarden. Je moet er doorheen. En dat kan zo confronterend zijn, dat als je in de wagen aan het rijden bent, dat je wel eens kan denken, goh, als ik nu ineens tegen een boom rijd, dan ben ik van al die miserie vanaf. Dat zou natuurlijk een slechte keuze zijn. Maar zo'n gedachte is geen actieve wens om het leven te beëindigen, maar wel een wens dat de pijn en het verdriet ophoudt. Het zijn dingen die wel eens door onze gedachten gaan. Het is een pijnlijke weg om het onafwendbare te aanvaarden. Je bent verblind door het verdriet en alles ziet er donker en somber uit. En het licht aan het einde van de tunnel is nog heel ver weg. Je familie, vrienden, kennissen zouden je willen troosten om de pijn te verlichten. Maar hoe doe je dat? Want troost kan ook een tegenovergesteld effect hebben. Als christenen willen we hen benaderen met bijbelteksten. En dat is soms ook goed, maar soms ook niet. Want hoe waar en goed bedoeld ze ook zijn, toch heb je daar op dat moment weinig boodschap aan. Omdat je de pijn niet kan verzachten. Er moet door de pijn heen gegaan worden. Anderen hebben een reactie om degene die rouwen te mijden. Ze lopen liever een blokje rond, omdat ze niet weten hoe ze hen moeten benaderen. Wat moeten we zeggen? We hebben schrik om verkeerde dingen te zeggen, of schrik dat we de diepe wonden nog dieper maken. Omdat we geen notie hebben van hoe de personen in kwestie hier emotioneel mee omgaan, we weten daar geen raad mee. Rouwen gaat om liefde die je niet meer kwijt kunt. De liefde stopt niet, ook al is iemand overleden. Rouwen is meer dan verdriet. Het raakt elke dimensie van je leven. Een heel scala van gevoelens komen op je af. Angst, agressie, boosheid, schuld, verwarring. Het dringt door tot in elk gebied van je leven. En daar weet je omgeving in regel geen raad mee. En dat betekent dat je eigenlijk loopt tegen een muur van onbegrip. En als christen kan je misschien zeggen dat iemand in de hemel is, dat iemand bij Jezus is, maar dat is niet het probleem. Het probleem is dat hij of zij er niet meer is. Kan ik op zulke momenten dan nog geloven in God die belooft altijd bij mij te zijn? Die belooft me nooit in de steek te laten. Ben ik dan nog altijd bereid te geloven dat hij bij mij is, ondanks ik zijn aanwezigheid niet voel? Geloof ik nog steeds in Gods goedheid en trouw? De vraag waarom God dit toelaat, is een vraag die we enerzijds beter bij God laten. Dat zijn hemelse zaken. Anderzijds is het heel menselijk dat wij die vraag stellen. Waarom? Waarom gebeurt dat? In tegenstelling tot wat de meeste gelovigen denken, mogen wij al eens boos zijn op God? Tenminste, als deze niet blijvend is, want blijvende boosheid staat al gauw om naar verbittering. En het zit er diep in bij christen dat dit niet mag. Dat je geen vragen zou moeten stellen. Dat God het zo beschikt heeft en het dus maar goed moet zijn. U wil geschieden. Zo'n uitdrukking wordt vaak gebruikt als eindpunt. Als een blijk van diep geloof. En het is natuurlijk prachtig als het op deze manier tot aanvaarding komt. Maar in de kerk wordt te vaak en te snel gezegd dat het leed maar aanvaard moet worden. Sla de psalmen eens open. Die staat vol met waaroms, met onbegrip en met boosheid. Zo lezen we bijvoorbeeld in psalm 88. Dan moet ik hem even aanzetten. Psalm 88, Heere, God van mijn heil, overdag en in de nacht kom ik voor u en roep ik. Laat mijn gebed voor uw aangezicht komen, neig uw oor tot mijn roepen, want mijn ziel is verzadigd van ellende. Mijn leven raakt bijna het graf. Ik word gerekend tot hen die in de kuil neerdalen. Ik ben geworden als een man zonder kracht. En dat gaat zomaar verder. Weerspannigheid kan ons energie geven om te knokken en te zoeken naar een uitweg in het doolhof van stil verdriet. En komen we allemaal wel eens op een punt waar we denken, Heer, we kunnen het niet meer aan. Ik kan het niet meer aan. Gods woord laat ons zien wat wij kunnen doen als we in deze moeilijke tijden in ons leven ervaren. In Matteüs zelf zegt Jezus daarover het volgende. En hij begint met een uitnodiging. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Let hierbij op de volgorde van wat Jezus zegt. Kom tot mij en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij. Zijn juk opnemen is dus geen voorwaarde om tot zijn aangeboden rust te komen. Nee, hij vraagt jou om tot hem te komen, om tot hem te komen, onvoorwaardelijk, zoals je bent. Hij zal u rust geven. En pas daarna zegt hij, neem mijn juk op en leer van mij. Met andere woorden, kom eerst in zijn rust en neem dan zijn juk op, die je leert om gaandeweg door het leven je te spiegelen naar zijn voorbeeld. Hoe gaat u in op deze uitnodiging? Misschien vragen we ons af, is Jezus juk dan niet gewoon een nieuwe last die je op je neemt? Hij mag wel 100 keer zeggen dat zijn juk zacht is, maar blijft wel een juk. En het woord juk roept toch vooral een negatief gevoel op. Maar zijn juk is van een heel andere orde dan het juk dat je door mensen wordt opgelegd. Het is een juk die gemaakt is vanuit Gods genade, vanuit zijn liefde en barmhartigheid voor u. Het is een juk die gebeiteld is vanuit zijn goedheid en trouw. Let op, hij zegt niet dat hij de last als bij toverslag van je schouders gaat nemen. Dat is ook zijn bedoeling niet. Zijn bedoeling is dat we niet bezwijken onder de vele moeite en zorgen. Maar dat we doorgaan met het leven, het rechte spoor houden. Wat wil zeggen dat we de gedachten moeten opgeven dat je het allemaal wel op je eentje kunt klaren. Dat we de regie van ons leven in eigen handen hebben. Maar daarvoor moet u kunnen loslaten. Maar dingen loslaten ligt ons niet. De controle uit handen geven kan lastig zijn. Het is niet ons sterkste punt. Misschien daarom dat we in die moeilijke dagen de neiging hebben om het geloof even on hold te zetten. Dat we even de pauzeknop indrukken. Om daarna, als we ons wat beter voelen, ons opnieuw tot God richten. Alsof we alleen maar tot hem mogen komen in een vers gewassen en gestreken maatpakje. Nee, want juist in die donkere dagen zegt hij, kom tot mij en ik zal u rust geven. Zijn juk is licht, met andere woorden, hij neemt het zilverdriet niet weg, maar hij voorziet in de mogelijkheid om het te kunnen dragen. Hij maakt onze last lichter. Wat hij jou aanreikt is helend. Het brengt vrede in je hart, vanuit een overheersend gevoel van rust. Hij heeft alleen maar het goede met u voor. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, zegt Jezus. Zachtmoedigheid heeft te maken met vriendelijkheid, dienstbaarheid en geduld. Nederig worden is je eigen trots, je wensen, je verlangens, ambitie enzovoort loslaten en jezelf overgeven aan Jezus, zodat we oprecht tot hem kunnen zeggen, Heer, heel mijn hart en ziel leg ik voor u neer. Ik geef u alles, Heer. Wat we onszelf mogen toewensen is dit, meer van Jezus, minder van onszelf. Of zoals Johannes de Doper het zei, hij moet meer worden, ik echter minder. Het navolgen van Jezus leer je te wandelen op Gods weg, midden in een chaotische, verdorven wereld. En vanuit die zachtmoedigheid en die nederigheid zegt hij opnieuw, en gij zult rust vinden voor uw zielen. En hier moeten we even stilstaan. Wie deze woorden uitspreekt, dit zegt Jezus, de levende Zoon van God, de soevereine God van dit universum, die nu zit aan de rechterhand van de Vader, die zegt dat hem alle macht in hemel en op aarde is gegeven. En het is hij die zegt, kom tot mij en ik zal u rust geven. Hij wil u ondersteunen, uw last meedragen. Alleen hij is ertoe in staat. In Genesis 18 lezen we, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Hoe kan iets te moeilijk zijn voor God? Hij heeft de eindcontrole over al wat maar denkbaar is en hij is alwetend. Hij is de koning der koningen en alle dingen gebeuren in zijn aanwezigheid. En hij heeft de macht om elke omstandigheid van het leven aan te kunnen. Jezus leert ons door zijn voorbeeld, door zijn manier van leven, dat je moet durven het leven te ontvangen zoals het tot je komt. En dat kan veel moeite kosten. Veel moeite, ook voor Jezus. Ook Jezus moest zijn juk dragen. Riep hij niet ondertanen naar zijn Vader, Vader, indien gij wilt, neem deze beker van mij weg. En hij voegde eraan toe, toch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Want dan lezen we, en hem verscheen een engel uit de hemel, om hem kracht te geven. Kracht om zijn last niet weg te nemen, maar lichter en zachter te maken, met andere woorden, de kracht om te aanvaarden. Durf het leven te ontvangen zoals het komt, en wanneer durven we dat? Vanaf het moment dat we erop vertrouwen, dat God wel weet wat goed is. Ook al overzien wij het geheel niet, ook al hebben we er geen controle over, zijn goedheid is altijd bij ons, dag en nacht. En hoe kunnen wij ons nu van die waarheid ten volle laten doordringen? Door ons tegenover hem nederig op te stellen, overtuigd zijn van Gods goedheid en trouw, en ons voor hem vernederen. Maar jezelf vernederen, zoals Jezus het bedoeld heeft, heeft niets te maken met jezelf vergelijken met andere mensen. Het heeft niets te maken met de plaats die jij inneemt of zou moeten innemen ten opzichte van een ander. Wij hoeven niet iemands deurmat te zijn, waar men zijn vuile voeten aan afveegt. Bijbelse nederigheid zegt iets over je plek ten opzichte van God. En soms moet een mens door het leven op de knieën worden gedwongen om te onderkennen dat je het zelf niet aan kunt. Nederigheid is een innerlijke houding die vanzelf voortvloeit uit het besef van de grootheid van God. Als wij de soevereiniteit van God in al onze omstandigheden zien, zal het niet moeilijk zijn onszelf te vernederen voor hem. In Jacobus 4 lezen we, vernedert u voor de Heere, en hij zal u verhogen. Bijbels verhoogd worden kan alleen maar het gevolg zijn van jezelf bijbels vernederen. Als je in je innerlijk leven kleiner maakt voor God, heeft God meer ruimte om je met zijn liefde te vullen. Dat is verhoogd worden. Dat God in jou woont, meer en meer. Dat God door jou heen kan werken, meer en meer. Dat Gods licht door jou heen straalt en waarneembaar wordt voor de mensen om je heen. Ik herinner mij nog de tijd, net voor ik gedoopt werd, een goede 20 jaar geleden. In de weken ervoor kreeg ik een banale ruzie met een collega op het werk. Een ruzie die ontstond door een misverstand. Ik voelde mij er echt niet goed bij. En naarmate de datum van mijn doop naderde, werd het alleen maar erger. En wel in die mate dat ik begon te twijfelen of ik de doop wel zou kunnen laten doorgaan. Hoe kon ik mij laten dopen als die ruzie niet opgelost raakte? Ik vond van mezelf dat ik, als ik mij in deze omstandigheden zou laten dopen, nou, dan was ik toch wel een schijnheilig christen. Dat zat echt diep in mij. Op deze manier kon en wilde ik mij niet laten dopen. De last die op mijn schouders lag, werd alleen maar lastiger om te dragen. Weet je, even terzijde, elke keer als we een belangrijke stap in geloof zetten, is er altijd iemand die onmiddellijk de strijdbijl opneemt. En je kan verwikkeld raken in een heftige geestelijke strijd. Ik heb dat mogen ervaren in de voorafgaande weken van mijn doop, in de voorafgaande weken van mijn eerste zangleiding, en een felle geestelijke strijd in de voorafgaande weken van mijn eerste prediking. 20 jaar geleden wist ik nog niet dat er iemand is die als een briesende leeuw te keer gaat, wanneer wij een poging doen om dichter bij God te komen. Nu weet ik dat wel en ben er beter tegen gewapend. Maar we moeten altijd op onze hoede zijn, want het kan je overvallen zonder dat je er erg in hebt. Dikwijls op het moment dat je het helemaal niet verwacht. We hebben een laffe, achterbakse tegenstander. En daarom is het belangrijk om steeds de wapenrusting Gods aan te trekken. Om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Nu, om verder te gaan, toen ik op een avond aan mijn bureau zat, werd het te veel. Tot tranen toe bewogen zakte ik altijd maar dieper en dieper tot mijn hoofd op het bureau kwam te liggen. En ik echt gebroken werd. Ik kwam als vanzelf tot gebed waarbij ik zei, ik weet niet exact meer de woorden, maar het komt hierop neer. Heer, ik weet het niet meer. Ik ben ten einde raad. Ik zie echt geen oplossing. Op deze manier kan ik mij niet laten dopen. Heer, u gaat mij de oplossing moeten aanreiken, want ik weet het niet meer. En zo ging het nog een hele tijd door. Ik werd echt gebroken. Het rietje in mij was geknakt. Maar in Jesaja lezen we, het geknakte riet zal hij niet verbreken. En de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven. Naar waarheid zal hij het recht openbaren. Toen ik mij uiteindelijk terug oprichtte, gebeurde er iets wonderbaarlijks. Het was alsof er letterlijk 1000 kilo van mijn schouders viel. Toen ik mij vanuit die miserie terug oprichtte, kwam er zowaar een glimlach op mijn mond. En ik wist, vraag mij niet hoe ik wist het gewoon, het wordt opgelost. Het is opgelost, of het wordt opgelost. Ik had er geen greintje twijfel bij. Het wordt opgelost, punt. En ik moest daar geen weken of maanden op wachten, want reeds de volgende dag werden de omstandigheden op zo'n ongelooflijke, ondenkbare, wonderlijke manier georchestreerd, dat mij inderdaad de mogelijkheid werd voorgeschoteld om het op te lossen. Niet-gelovigen zouden zeggen, wat een toeval. Wat een samenloop van omstandigheden. Maar als christenen weten we wel beter. God creëert de omstandigheden, maar ik moest er wel in meegaan. Het was alsof God zei, kijk, ik heb de deur geopend, maar jij moet er doorheen. Hij helpt ons, maar wij blijven wel onze verantwoordelijkheid dragen. En ik bedoel hiermee, als je niet meer weet van welke hout pijlen te maken, Dan kan je niet tegen God zeggen, voert hij zich. Ik weet het niet meer, God, niet meer, God. Ik leg het in uw handen. Los jij het maar op. Zo werkt het niet. Het riet moet eerst geknakt worden. Je moet eerst gebroken worden. Vernedert u voor de Heere. En hij zal u vrogen. Ik wil hierin wel duidelijk zijn. Het is niet omdat ik die specifieke ervaring heb gehad, dat het bij u hetzelfde gaat gebeuren. We zijn allemaal verschillend. Ziet u deze vinger? Steek eens allemaal uw vinger omhoog. En dan kom, steek eens allemaal uw vinger omhoog. En kijk nu even rond naar al die vingers. Er zijn lange, korte, rechte, kromme, dikke, dunne, mooie, lelijke. Maar we zien allemaal onmiddellijk dat het een vinger is. Akkoord? Nochtans, laat maar zakken. Nochtans is er geen enkele vingerafdruk hetzelfde. Van al die 8 miljard mensen op deze aarde is er geen enkele vingerafdruk, geen enkel DNA hetzelfde. Als je daarbij even bij nadenkt, dat is toch ongelooflijk. 8 miljard. Elke vingerafdruk of DNA is uniek. En ieder van ons is een Gods unieke schepping. En omdat ieder van ons uniek is, worden we allen door God benaderd op een unieke persoonlijke manier. Waarom? Omdat God het hart kent van ieder van ons. Mijn hart is uw hart niet en uw hart is mijn hart niet. Ook daarin zijn we allen uniek. Wij zijn geen product dat van een lopende band rolt, maar handwerk van een vakman. Uniek. In Samuel 16 lezen we, het komt immers niet aan op wat de mens ziet. De mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Hij kent ons door en door. En vandaar die unieke benadering met ieder van ons. Stil verdriet, rouw en verlies is een intens persoonlijke ervaring. Geen mens rouwt op dezelfde manier. Een rouwproces is als een vingerafdruk. Elke vingerafdruk, elk rouwproces is uniek. Hoe moet je dan omgaan met mensen die te kampen hebben met stil verdriet? Wat zegt Gods woord daarover? Laten we eens kijken naar het verhaal van Job. Het verhaal van Job en al de hartverscheurende dingen die hem overkomen zijn. Alles werd hem afgenomen. Alles. En we lezen daar dat zijn vrienden bij hem komen en gewoon samen bij Job gaan zitten in stilte. 7 dagen en 7 nachten zaten ze samen zonder 1 woord te zeggen. Van het hele boek Job is dat waarschijnlijk het enigste wat zijn vrienden goed hebben gedaan. En daarna beginnen ze te praten en gaan ze vanuit hun eigen standpunt uitleggen, vanuit hun bekrompen verstand, waarom dat Job door zo'n verlies gaat. Job zegt naderhand dat zijn vrienden hem troosten met lege woorden. Hoe ging Jezus daarmee om? U kent het verhaal wel van de Emmausgangers. 2 van de apostelen waren onderweg naar Emmaus. En deze 2 broeders waren in rouw. Ze waren getraumatiseerd. De man van wie ze dachten dat hij ging heersen als een koning, de man die hun toekomst was, waar ze al hun hoop op hadden gevestigd, ze hadden hem aan het kruis genageld. Hoe kon dat nu? En we lezen dat Jezus gewoon naast hen kwam wandelen en hij nam hun tempo aan. En dat is niet altijd makkelijk voor ons, want bij mensen met een groot verdriet komt het leven gewoon even tot stilstand. Terwijl voor ons de drukte van het leven doorgaat. En voor mensen met zielverdriet, is Jezus door de tranen heen niet altijd herkenbaar aanwezig. Ook de Emmausgangers herkennen door hun verdriet Jezus niet. Het enige wat Jezus vraagt is, waarom zijn jullie zo bedroefd? En terwijl hij heel goed wist wat er aan de hand was. En dan loopt hij al zwijgend mee, terwijl zij hun verhaal doen. Pas toen ze samen aan tafel gingen en Jezus brood zegende, werden hun ogen geopend. Pas dan beseften ze dat Jezus altijd al naast hen had gelopen. En dat mogen ook wij weten, als we te maken hebben met zielverdriet. Jezus loopt met ons mee. Ook al herkennen we hem doorheen onze tranen niet altijd. Samen zijn in stilte, gewoon aanwezig zijn. Het klinkt heel bazaal, eenvoudig, maar het zegt precies wat nodig is. Er zijn. Het laat weten dat men op jou kan rekenen. Belangeloos aanwezig zijn. Dus niet om het evangelie te verkondigen. Niet om te proberen om mensen mee naar de kerk te trekken. Nee, je bent daar gewoon maar omdat je alleen maar op die manier iets van de liefde van God kan laten zien. Je komt binnen, je neemt op wat er gebeurd is en je voelt aan hoe zwaar dat weegt. Werkelijk meeleven. Dat belangeloze aanwezig zijn heeft iets troostend in zich. Ik heb ergens gelezen, ik weet niet of het waar is, maar ik heb ergens gelezen dat het Hebreeuwse woord waar troosten van is afgeleid, eigenlijk betekent diep ademen en in die diepte vasthouden. En wij kunnen daarin een soort middel zijn, alleen maar door aanwezig te zijn en zo midden in deze verwarring van leed en verdriet een stukje geborgenheid te bieden en het laten voelen. Het stil verdriet van de anderen durven meeleven. En je eigen vrome praatjes durven achterwege laten. Zo kom je ook bij de gevoelens van de ander. Hoe vaak is het niet dat iemand luistert en gaandeweg het gesprek overneemt om over zijn eigen pijn en ervaringen te gaan delen? Of dat je na hun verhaal een conclusie trekt en dat je tegen hun kunt zeggen, dit of dat moet je gaan doen, zoals vrienden van Joppe deden. Nee, cruciaal is dat iemand naar je verdriet en naar je pijn wil luisteren. Een luisterend oor aanbieden. En dat heeft een troostend effect. Dat geeft mij ook de moed om met hen mee te gaan in hun stil verdriet. Omdat ik weet dat de Heer Jezus het geknakte riet niet verbreekt. En het de kwijnende vlaspit niet uitdooft. Als jij of ik door donkere tijden gaan, is dit het eerste wat je moet onthouden. God is met ons. We kunnen hierbij denken aan vers 4 van Psalm 23. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ook al lopen we nu in de duisternis van het stil verdriet, we lopen altijd naar de dageraad toe van een nieuwe dag. Hij is altijd bij ons. Er is licht aan het eind van de tunnel. Er komt een nieuwe dag. En God zal je hoe dan ook er doorheen loodsen. Het kan nu moeilijk zijn, heel moeilijk. Hij zal ons in staat stellen om te dragen. En soms, meestal, is het één dag tegelijk, dag per dag. En misschien zal iemand nu zeggen, hoe leven we één dag tegelijk? Door geloof. Door geloof. Het geloof zal u de kracht geven. Dag per dag. Denk aan de engel die Jezus kracht gaf om door te gaan, om te aanvaarden. Het zulverdriet zal met de tijd wel slijten, maar nooit verdwijnen. Hij zal het draaglijk maken, want God is met ons. En ook al lopen we al eens door dalen van diepe duisternis, juist daar, vooral daar, is God aanwezig. Anders zouden we nooit heel huis uit geraken. Hij zal ons met geduld en liefdevol de weg wijzen naar het licht. En dat kunnen leerrijke momenten zijn. God is aan het werk in je leven. En hij doet een prachtig werk. Hij zal je opnieuw laten groeien en openbloeien. Hij gaat je opnieuw oprichten in de dageraad van de nieuwe dag. Hij zal je er doorheen helpen, want God is met ons. En ik wil eindigen met Psalm 62. Alleen mijn God vindt mijn ziel aan rust. Van hem komt mijn redding. Amen.